Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Twan, heb je er zin in?
Ik heb er zeker
zin in. Ja, heb je er zin in? Beetje energie erin?
Ja.
Ik kreeg laatst opmerking dat alle afleveringen altijd een beetje hetzelfde starten. Weet je wel van, zo Twan.
Hoe is het?
Wat heb je nou weer gedaan? WWTI Veluwe. Dus we gaan een beetje energie knallen vandaag.
En weg energie.
Ja. En het pak nog een slokje whisky. Ja, dat is wel jammer trouwens.
Wat?
Ja, mijn whiskykast is dus volledig leeg. Zoals je...
Dat roep je ook al weken trouwens.
Ja, ik weet het. Ik ga dus ook
maar echt... Maar je wat aan je voeten? Loop ze naar de voeten.
mijn favoriete slijter. Daar zat een man van 70 of 80 die is gestopt. Dus nu zijn een paar jonge ondernemers hebben het overgenomen die al meerdere van die winkels hebben. En dat voelt toch net iets anders.
Maar die zit hier op de hoek, of niet?
Ja, ja, ah, ja. Dus dat is jammer. Maar ik moet het wel halen, want we zitten nu aan de Jack Daniels. En dat is eigenlijk niet...
bear market stuff.
Ja, dat is een beetje bear market stuff / niveau zoete meuk. Dus dat doe ik je niet meer aan de volgende
keer. Nee joh, maakt niet uit.
Maar maakt niet uit, we hebben de energie erin.
Daarom.
We hebben een leuk onderwerp vandaag, denk ik.
Ja, hoe raak ik zoveel mogelijk geld kwijt?
Dat
in zo kort mogelijk tijd.
Weet ik heel veel over.
Ja? Ja. Oké, nou, let's go. Nee, we gaan het hebben over ARK Invest.
Mm, over veel geld kwijtraken.
Ja,
check. Leuk.
De goede traders zijn dat. Nee, ARK Invest. Ik denk dat... we gaan bespreken wat hun big ideas voor dit jaar zijn.
Ja.
Want dat doen ze elk jaar. Brengen ze een heel rapport uit, big ideas voor het nieuwe jaar. En dan allerlei thema's en de reden waarom zij vinden dat het big ideas zijn. En... waarop dat gestoeld is.
Mm-hmm.
En ik denk dat ARK voor heel veel mensen een beetje een soort rare nasmaak heeft. Omdat waar de nadruk vaak op ligt, is wat zij doen in hun portfolio.
Mm-hmm.
Wat ze doen in hun ETF's. Bijvoorbeeld Nvidia verkopen op $250
ja.
vorig jaar. En dat staat inmiddels weer op $700. Nou, lekker bezig. Als je toch de toekomst vooruit kan zien, waarom ben je dan niet zo ingenieus om dat vast te houden? Maar dat is de ene kant. Dus wat ze doen met het kopen en verkopen. De andere tak van sport bij hun, dat is, heb ik al vaker gezegd, dat vind ik super interessant.
Mm-hmm.
Want zij hebben echt wel veel analisten en veel visionairs zitten die gewoon de komende jaren bekijken. En die hebben echt wel goede ideeën over hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien.
Ja.
Niet hoe die eruit ziet, maar gewoon een goede shot op de toekomst.
Mm-hmm.
En daar gaan we van al die ideeën die zij hebben besproken in die paper... en ik heb ook even het filmpje gekeken van Cathie Wood. Het was een uur lang.
Ja.
Een beetje een tranentrekker. Maar gaan we elk twee van onze favoriete big ideas... gewoon twee dingen die we even...
Die ons opvielen.
Ja,
die
dus
wij interessant vonden. Ja.
Vier big ideas even bespreken. En ook wat mogelijke beleggingen die daarbij horen bespreken. Want die hebben we ook even opgezocht.
Ja, dus ideeën. Aandelen, keuzes,
ja.
Geld verliezen.
Gegarandeerd geld verliezen.
Garen trekken dit. Nee, maar in de context, ik ben het wel met je eens. Ik zag net ook weer een tweet namelijk dat ARK Invest Palantir zou verkocht hebben ergens vorig jaar.
Ja.
Rond 9 of 10 of iets, weet ik niet zeker.
Ah, lekker bezig.
En nu sinds gisteren hebben ze bijgekocht, nu die weer op de 2022 staat. Hebben ze een flup bijgekocht. Alleen wat ik vaak merk, ik heb die niet kunnen checken. Twitter staat zo vol met bullshit.
Ja.
Maar ook, ik
dat hoef je ook niet te checken. Hè?
Wat me opvalt, misschien omdat ik er steeds meer in zit... en dat je wat meer aanknopingspunten begint te zien ook. Maar er zijn zoveel posts die erop gestoeld zijn... om aandacht te trekken met neppe informatie.
Ja.
Of zeg maar, nou niet nep, maar...
Halve
waarheden.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld, ik zag nu net eentje langskomen, ook heel typisch. Dan gingen ze de resultaten van ARK Invest vergelijken met Warren Buffett. De laatste 3 jaar.
Ja.
Rara, op welk punt de grafiek is begonnen met rekenen?
Op het moment dat het ingestort is?
Nou, op het hoogtepunt van ARK Invest. Ja. Echt die maand
zijn ze beginnen met rekenen. Ja. Ja, en dan zie je alleen maar naar beneden gaan en Buffett presteren.
Cherrypicking.
Yeah. Ja, de cherrypicking. Of dat ze hebben over, kijk naar de hoe de schulden van Amerika zijn. Die zijn opgelopen de laatste 20 jaar. Mm. Echt vreselijk. Maar als je het naast de GDP zet van Amerika, zie je eigenlijk dat het exact dezelfde lijn is. Ja. Nog steeds een vreselijke grafiek. Ja. Maar de context is zo belangrijk. En dat het, ik merk hoe vaak dat echt niet bewust niet gebruikt wordt op Twitter.
Nee, en wat ik daar... iemand vroeg ook in Discord bij ons van, heb je nog tips over wie je moet volgen op Twitter? En die zei ook van, joh, ik heb het idee dat het één grote bak ellende is. Alsof er inderdaad allemaal halve waarheden of nog minder verkondigd worden. Maar dat is natuurlijk wel het nadeel met zoiets als Twitter of X. Mm-hmm. Ja, dat X. Sinds...
X.
Exhibit. Dat sinds zij zijn gaan monetizen, dus dat je als Twitter-persona gewoon advertentieinkomsten kan krijgen, zijn mensen echt nog specifieker de engagement gaan opzoeken.
Ja.
En dat doe je natuurlijk zelfs door complete onwaarheden te verkopen. Mm-hmm. En het een beetje te verdraaien, zodat je nooit helemaal verantwoordelijk voor die onwaarheid bent. Maar ja, dan krijgt het onwijs veel engagement. Mensen gaan allemaal reageren. Yo, waar heb je het over? Dit is allemaal onzin. Kijk dit, cherrypicking van de tijd, bla, bla, bla. En zij zitten alleen maar te gniffelen. Mooi, weer 100.000 views.
Bam. Precies, weer een paar euro erbij.
Dus ja, dat is wel een nadeel. Maar ja, er zijn gewoon een aantal mensen, en dat kan ik wel waarderen, die gewoon dit soort dingen niet uit het verband trekken. Mm-hmm. Maar gewoon, als er niks anders te melden valt dan cherrypicken, dan zeggen ze ook, dit is echt cherrypicken. Mm-hmm. Maar take it for what it's worth. Ja, weet je wel? Ja. Dus, want er is over niet alles is er superveel data. Maar ja, dat is moeilijk om te vinden, dat soort accounts.
Nou, nee, ik ben het met je eens. Dat klopt.
En dat doen ze natuurlijk bij accounts zoals, of tenminste onderwerpen zoals Ark. Mm. Ja, weet je, die heeft zo'n knalharde run-up gehad op een gegeven moment. En die is toen ingestort. En dan gaat alles onder een vergrootglas. Ja. Hè, aan beide kanten. Dus ja, ik vind het interessant. Maar goed, die big ideas. Ik vind het een heel interessant iets wat ze hadden doen. En hoe heet dat nou? Wat ze altijd elke maand doen?
In the know.
In the know.
Ja, ja. Ook in, kijk ook iedere maand.
Je kan er super veel van leren. Ook het gedachteproces en hoe de, gewoon een blik op de toekomst. Ik bedoel, ik zou het niet allemaal kunnen. Dus ja, ik leen hun intelligence daarvoor.
Ik denk als je beseft dat het ook gewoon een soort brochure voor ze is. Want zij willen natuurlijk meer inflow halen. Dat is hun doel. Dus sommige dingen zijn net iets harder aangezet dan misschien de werkelijkheid of andere bronnen. Als je weet dat hij achteraf houdt en op die manier ook ernaar kijkt, is het gewoon heel interessant, denk ik. Dus daar gaan we vier dingen voor uitzoeken.
Ja.
Maar totdat we zover zijn, portfolio update. Dus een snelle deze keer, denk ik.
Ja, ik lig helemaal plat.
Ik zie het nog steeds.
En ik voel me dood van binnen. Nee, wat is het? -0.2%.
Ja. Een soort in limbo ben je.
Ja. Nee, er gebeurt echt helemaal niks.
Nee.
Vorige week was het volgens mij +0.2%. Dus de andere kant op.
Yeah.
Nee, er gebeurt niet zoveel, omdat crypto blijft een beetje liggen. Doe niet zoveel. En er zijn een aantal posities in mijn portfolio die hebben het best goed gedaan, zoals Spotify.
Oh ja, ja.
Maar die heb ik afgeschaald om naar een andere positie te zetten. En dat is natuurlijk korte termijn, dus dat zegt niet zo heel veel. Maar en Tesla is mijn grootste loser van, van het jaar. Dus al met al doet het helemaal niks.
Nou, een rustige periode.
Lekker stablecoin.
Is het nou het ergste wat er is? Dat het echt niks gebeurt? Dat je geen zin om bij te kopen, niks te verliezen, niks over te praten?
Nou ja, ik zie ook niet zo heel veel kansen. Dus het reflecteert wel een beetje hoe het zit. Maar ja, weet je, om nu op de trein te gaan springen met Nvidia en dat soort dingen, dat zie ik allemaal niet zitten. Ik ben al lang blij dat mijn portfolio niet keihard de andere kant op gaat. En dat ik dan bijvoorbeeld de Mach 7 minus Tesla de lucht in zie gaan. En dat ik dan denk van, oh, ik sta op -10. Had ik maar dat gedaan. Was ik maar gewoon IWDA blijven zitten of weet ik veel wat.
Ben je nou mijn verhaal vertellen of niet?
Wat dan?
Nou, het -10% had ik maar IWDA gedaan. Ja.
Nou, hoe is het met jouw portfolio?
Nou, beter.
Ja?
Ja,
IWDA?
Beter dan vorig jaar. met 7,7. Dus ik sta nog steeds in de enkele cijfers. Min, dus dat is positief.
Dat is een winstje.
Ja, toch weer kleine stapjes gaan we vooruit. Ja, crypto heeft mij hier en daar wel een beetje gered. Al moet ik wel zeggen, inmiddels zit ik op 75% crypto.
75%?
Ja.
Kanonnen.
Mede omdat aandelen iets gedaald zijn. Omdat ik alleen maar small caps heb tegenwoordig nog. En de rest allemaal in crypto. En dat gaat, een aantal daarvan gaan best wel hard. De Chainlink na vorige week gekocht, +30% in die week geweest. 30%, ja.
Man.
En de Bittensor is eentje die best wel hot is in de scene. Die is ook +120% sinds een paar maanden. Dus die tikken wel aan. Maar nog steeds niet genoeg om in de zwarte cijfers
maar
te komen.
Maar wat is de grootste oorzaak dan van die min 7,7% nu?
Ja, dat zijn onze spacevrienden. Dat is AST Space Mobile. Ah. Waar ik heel mooi zei, einde van het jaar, van ik ga het even afschalen. Was toen 25% van het portfolio. Ja. Dat wil ik niet meer, die grote speculatieve posities. Maar hè? Nog één weekje, want het kapitaal komt heel snel. Niet weten dat het kapitaal er heel snel kwam. En de verwatering ook. En toen ging het min 30.
En ik weet nog dat we hier zaten, dat jij zei van... ik heb gisteren besloten om dat af te schalen.
Ja.
De dag daarna stortte het in.
Ja.
En toen zei je, als het niet was ingestort, dan had ik nu afgeschaald.
Ja, ja, wat hadden we besproken. Ja, ja. Ja, het stond er nog op 6,60 of zo. Ja. Ja, het is gewoon te groot. Ik wil dat gaan afschalen. Ja, nou, het is altijd die dingen dat altijd één dag te laat. Het was gewoon te greedy. Misschien moet ik dat gewoon zeggen. Ik had al lang eerder kunnen afschalen.
Ja.
Greedy. Dus, maar dat maakt niet uit. We gaan het wel compenseren met andere dingen.
Bittensor.
Hoop ik. Bittensor. Ja, komt wel goed. En lange termijn portfolio.
Nou, die zijn niet greedy.
Nee?
Nee, maar die doen het goed. Tenminste, dat portfolio doet het goed. Plus 6,5%.
Netjes.
Ja.
En een van de hogere portfolio's, denk ik. Vergeleken met ook met de vrienden die we volgen.
Ja, zeker. Nou, het is wat dat betreft doet het een beetje wat de markt doet. Want als je kijkt naar de Nasdaq, ook plus 6,5% en S&P 5%. Volgens mij staat hij nu, terwijl we dit opnemen, tegen de 5000 punten aan te hikken.
Oké. Okay.
Dus het zou nog best wel kunnen dat hij door door die 5000 grens gaat. Dat is natuurlijk wel zo'n psychologisch level.
Moeten we ook petjes kopen met 5000 erop? En ons lange termijn logo?
Nee.
Nee?
Nee, nee, oh, laten we niet doen.
Nou goed, we wachten tot 10.000 dan.
Petjes kopen met zo'n pijltje naar beneden. Doe de small caps die wij doen.
Nee, dit is niet leuk.
Nee, maar de beste performance van dit jaar tot nu toe. Ik wou net zeggen, ik heb het idee dat we nog maar 2 weken in het jaar zijn. Maar we zitten al in februari. Maar dat zijn Nvidia, CrowdStrike, ASML en AMD.
Ik vind die belachelijk verkeerde woord, maar ik vind het bizar dat Nvidia gewoon plus 50% of zo doet dit jaar.
Het is niet.
Het slaat helemaal neer.
Heb jij nog even, want we hadden het vorige week volgens mij over, dat supermicrocomputer?
Ja, ja, wat is ermee?
Ik weet, die doet volgens mij meer dan... Nou, nu ga ik het scherp zeggen, omdat ik het ook niet helemaal kan voorstellen. Maar volgens mij, wat is het, 200%, 160% dit jaar? We zijn een maand
nee,
in het jaar.
Dit jaar.
Nou ja, jij gaat het opzoeken.
Ja, ja.
Degene die het slechtste doen dit jaar, Alibaba, Blok, mijn favoriete Blok.
135% dit jaar.
Ja, 135%.
In één maand. Ja.
In één maand. Holy crap.
Het slaat er helemaal nergens op.
Nee. Nou ja, goed, dus Alibaba, Blok, Tesla en Coinbase, die hebben dit jaar het slechtst gedaan tot nu toe. En we hebben weer €100 ingelegd in de 21 posities die we in dat portfolio hebben, want daar gaan we gewoon mee door. Het blijkt maar weer eens, gewoon maandelijks inleggen. Goede namen kiezen, niks aan de hand.
Ja.
Dus er zit nu iets van, weet ik het, €1600, €1700 in of zo.
Ja.
Sommige mensen die kunnen zeggen, want ik sprak laatst iemand die zei, nou, mijn portfolio is, 100 keer zo groot.
Mm-hmm.
Dus als ik dat gewoon had gedaan, heb je al die posities, 21 posities, prima, goede namen, 6,5% op een portfolio van 170.000.
Ja.
Lekker bezig.
Wat ik trouwens leuk vond, nu we over portfolio's hebben, we hebben een luisteraar, Patrick.
Ja.
Die echt al OG van de show. Nou, vind ik wel tof om te zien. Hij vindt het vast niet erg als ik het vertel, want het staat openbaar. Maar zijn portfolio stond op een gegeven moment ook min 70%.
Wanneer?
Anderhalf jaar geleden, 2 jaar geleden, min 70%. Ja. En toen, ik had het met hem erover. Dan is hij eigenlijk, het enige wat hij gedaan heeft, is kiezen voor meer solidere groeiaandelen.
Ja.
Niet heel veel veranderd, maar de small caps raad geflikkerd. En meer op de Adobe en de Google, dat soort bedrijven. Nu, kleine 2 jaar later, staat hij plus 20 in totaal.
Van min 70
naar plus 20? Plus 20%, ja. Zonder meer risico te nemen. Juist minder risico nemen, solidere groeiaandelen. Ja. Blijven zitten, blijven beleggen, blijven inleggen. En nu plus 20% 2 jaar later. Nou, dat vind ik een...
Dat vind ik klasse.
Ja.
Dat is echt ook een goed voorbeeld voor mensen die denken van... ik ben alle hoop een beetje kwijt, want ik weet niet meer wat ik aan het doen ben. En ik wil niet in saaie groeiers zitten, om het zo maar te zeggen. Omdat mensen hebben dan het gevoel dat ze het moeten goedmaken met nog meer risico.
Mm.
Nog meer volatiele toestanden. Maar dat je zo'n voorbeeld ziet... Ja, het kost even wat tijd. Maar ja, 2 jaar, wat is 2 jaar?
Ja.
Dat je van min 70 naar plus 20 kan.
Nou, met solide techbedrijven.
Ja,
zonder rare muik.
Geen rare goktoestanden, weet ik veel wat.
Nee, dus dat is de stimulans, denk ik.
Dat is echt lange termijn beleggen. Ik vind dat fantastisch.
Ja.
All right. Je had nog een tipje of een feitje?
We hebben nog een feitje.
Meta. Ja. Moet je het echt over Meta gaan hebben?
Nou ja, het is niet te stoppen.
het lijkt niet te stoppen. Maar je een soort Nvidia ineens.
Ja, Maar ja, ik zat er dus over terug te denken over Meta. Die zijn, wat ging ze naar earnings? Plus 15 of plus 16 of zo, geloof ik?
Ja, plus 20% de dag.
Plus 20. Nou, ja. Wat echt bizar is natuurlijk voor een megacap daarin. Maar als je kijkt naar waar ze, wat is het, ruim een jaar geleden stonden. Toen stonden ze iets onder de 100. Ja. Niet vergissen, nu op 4,50 of zo?
Ja, 4,40. Ja, bijna anderhalf jaar geleden, ja.
Dus, maar dan zie je toch, we hadden het er toen over. Hè? Dat wij hadden, wilden toen niet in Meta investeren, omdat we allebei het bedrijf niet zo zagen zitten als een lange termijn belegging. Ja. Maar we zeiden wel, het is wel een duidelijk undervalued. En we hebben nog gekeken naar de groei van WhatsApp. Heb je gekeken naar de groei van Instagram. Alle cijfers klopten.
Ja.
Nou, ook een learning voor ons, denk ik.
Maar keihard afgestraft, en dat hebben we toen ook genoemd, op basis van het sentiment van die metaverse play.
Ja.
Dat ze daar zoveel geld in gingen storten. En dat ze in één keer, toen hebben ze ook rebrand van Facebook naar Meta. Ja, en dat iedereen zei van, ze zijn het helemaal kwijt. Zuckerberg, einde verhaal. Ja, en sindsdien, nou ja, moet je nagaan. Van het is $80 naar, waar staat het nu op?
4,40, 4,50 zo, denk ik. Maar ik zat eens terug te kijken naar de cijfers. Hè. Dat jaar waarin dus de koers naar beneden ging, omdat men bang was voor de zware investeringen in de metaverse. Mm-hmm. Dat jaar hebben ze nog steeds meer dan 30 miljard winst gemaakt. 30 miljard winst. Ja, daarvoor was 40 miljard. Dat had niet eens enorme impact op wat ze aan het doen waren. Onder below the line. Dus het
must,
is,
be nice. Must be nice.
En nu gaan ze dividend betalen. Nu gaat er in alle ETF's en whatever.
Ja, wat was het? Wat is het? 0,2% dividend?
Ja, niet zo heel veel. Nee,
oké.
Okay. Ah, is wel lekker. Ja. Maar zou dat een voorloper zijn? Denk je dat daar een Google... Apple doet het al trouwens, hè?
Apple dividend. Doet het al, ja.
Maar Google ook dividend gaat betalen? Oh, trouwens, maar de meeste doen het eigenlijk al.
Ja. Nee, maar je zou, ik denk wel dat in de toekomst... heel veel mensen die hebben dan de mening van... je gaat alleen dividend uitbetalen als je niet weet wat je met je cash moet. Bij wijze van spreken. Maar of je doet stock buybacks of weet ik veel wat. Maar... je bent niet meer aan het innoveren. Je wil gewoon je beleggers op een andere manier belonen of je aandeelhouders. Maar ja, ik denk dat dit wel een beetje de toekomst is. Hmm. Voor heel veel bedrijven die winstgevend zijn en zo groot zijn... dat ze ook op die manier gewoon... ja, dan heb je gewoon een extra play. Want ineens zijn ook mensen die niet geïnteresseerd zijn... omdat ze puur zeggen, ik investeer in niks wat geen dividend geeft. Hmm. En ineens is Meta dan, ik wou niet zeggen nu interessant, maar...
Ja, interessanter voor die doelgroep, ja. We gaan het meemaken. Ik vind het bijzonder. Niet verrassend dat ze het beter doen dan ik had verwacht. Maar niet verwacht dat ze zo zouden stijgen. Nee. Ik denk weinig beleggers. Nee. Ik heb trouwens wel iets voor grappig. Ik kreeg een WhatsAppje van een maat van mij. Daar zat ik mee te lunchen destijds. Toen met er op 80 of 90 stond. En we zaten allebei in de media. Hij zit nog steeds in de media. En hij heeft toen flink gekocht. Want hij wist net als ik, zeg maar, omdat we allebei in de media zitten, hoe ontzettend stikkend het is voor adverteerders. Om iets meer rondom het meta-infrastructuur voor advertenties in te kopen. Ze zei, er staat helemaal nergens op. Redelijk beginnende belegger. Die heeft iets van €10.000 denk ik of zo erin gelegd.
Meen je?
Gewoon als zijn eerste aandeel, meen ik. Een van zijn eerste aandelen. En die appte mij vorige week. Zei van, yo Jap, heb je het al gezien? Gewoon naar 400 plus is hij. Ik zei, maar je hebt vast niet alles vastgehouden. Ja, jawel. Ik kijk nu pas in mijn app. Dus,
Kijk, dat zijn de beste beleggers, hè? Die gewoon niet kijken.
Zo mooi, toch? Ik zie nu pas dat hij 400% gedaan heeft. Wat is er gebeurd, heeft hij mij?
Ik hou van die mensen. Echt serieus. Ik vind het zo fantastisch. Zo van, ik keek toevallig. Maar dat was grappig, want... niet om dit te lang te maken, maar ik weet nog dat ik met... iemand in de coworking space waar ik werk zat... die is inmiddels naar Dubai verhuisd... maar die was toen net met haar man begonnen met beleggen. En ik weet nog dat wij het erover hadden gehad... met dat hele verhaal van Nvidia. Van ja, dit kan niet gekker en zo. Maar die is toen ingestapt volgens mij rond de $200.
Ja.
En die zei, we hebben gewoon
Nvidia
gekocht. In Nvidia. En ik zei, waarom Nvidia dan? Ja, dat lazen we op allerlei nieuwsartikelen en zo en dit en dat. En gewoon helemaal niet bewust ervan. En toen, ik appte daar van het weekend. Omdat ze zat nog in een groep. Ik zei, hoe gaat het trouwens met je Nvidia? Ze zegt... dat weet ik niet eens eigenlijk. Moet ik even aan mijn man vragen. En toen zei ze, holy shit, niet normaal. Ik zeg, heb je niet verkocht? Nee.
Vergeten?
Nee, vergeten. Dus ze zegt, moet ik verkopen nu dan? Ik zeg, dat moet je lekker zelf weten. Maar ze zei, wat is hier gebeurd, joh? Ik ga stoppen met mijn baan.
Ken je de meme van de Jedi's? De left curve, mid curve, right curve?
Ja.
Dit is zo typisch. Left curve van, ik koop, want de prijs gaat omhoog. Net zoals nu bij Nvidia, die dame van jou gedaan heeft.
Right curve is echt, ik ben zo dom om te poepen.
Nee, de mid curve is dan, maar Nvidia heeft een PE van 55 en een groei van 10. Dus dat betekent dat ze overvalued zijn. De fair value liggen ze lager. Dus ze moet minimaal 30% dalen. Want zo'n hele analyse maken, dat is mid curve. En die fase moet je doorheen. En dan kom je op right curve. Dus ook weer, met aandeel gaat omhoog, ze koopt gewoon. Dus uiteindelijk gaat iedereen van left F-curve dat ingewikkeld maken. Dat uiteindelijk, ja, het gaat omhoog. Dus ik koop gewoon. En ja, dat is
koop gewoon wat omhoog gaat.
Dat is de ultieme positie. Als je daarin komt, de right curve, dan hoef je niet na te denken en het gaat goed.
Ja, en die stelling dat de beste beleggers zijn dode beleggers of beleggers die niet meer bij een account kunnen.
Ja, nou ja, dat blijkbaar weer, ja. Nou, over goede ideeën gesproken, ja. Los van de meta. Een mooi bruggetje naar onze vrienden van Ark Invest. Mm. Die inderdaad af en toe wel redelijk wat tomaten tegen gezicht gegooid hebben gekregen. Maar dat doet geen afbreuk aan de ideeën die ze hebben. Deels misschien als je kijkt naar de koers, misschien een klein beetje afbreuk, maar niet de ideeën aan zich. En we hebben dus uit het Big Ideas Report dat ieder jaar komt. Ik zal hem ook even linken in deze podcast in de notes. Wil je hem, als je hem zelf wil lezen, zelf wel aanraden. Ik vind het leuk.
Het is een flink pakket aan slides.
Ja, maar het is wel leesbaar. Ja, dat heel veel van die dingen zijn A4'tjes waar tekst. En ja. Dit is wel, ja, dat is eigenlijk een brochure. Ja. Zo kun je het zien. Maar ik denk heel interessant. En het gaat van AI tot zelfrijdende auto's. Dus van alles wat. Ook wel veel tech die ze al die laatste jaren ook al hebben uitgedragen. Dus geen verrassende dingen als je al een keertje eerder gelezen hebt. En nou, ik ben dus wel benieuwd ook. Ik dacht, we gaan dit gewoon even bespreken in deze podcast. Mm-hmm. Wat wij nou de twee dingen vonden die ons opvielen.
Ja.
En ik stel voor dat we gewoon afwisselend gewoon eentje doen. Lekker, ja. Voor de dynamiek ook, hè? Kan de ander even whiskytje drinken tussendoor?
Ja, joh, lekker. Schiet nog wat in.
Lekkere Jack Daniels.
Ik ga wel met de fiets naar huis.
Maar als je wil, je mag hem aftrappen. Wat is een van jouw twee favorieten?
Nou ja, er zijn heel veel ideeën die zij daar uitlichten. Maar ik heb wel gekeken naar de dingen die mij ook een beetje liggen. Hm. Ik heb er eentje die mij ligt, die heb ik aan jou gelaten. Maar,
ja, wat raar aan welke zou dat zijn.
Ja, welke dat is. Nee, maar een van de dingen die zij noemden ging over over het segment digital consumers. Hm. Ja, dus de digitale space die wij consumeren. En een van hun stellingen, of het onderzoek wat ze hadden gedaan, was dat we op dit moment, en daar schrok ik best wel van, maar ik kan me het ook op zich wel weer voorstellen, dat wij van onze wakkere uren, dus je hebt 24 uur in de dag, zegt dat je 8 uur per nacht slaapt. Ik niet, maar ja. Want als je een kleine hebt. Maar 8 uur per dag, dus dan heb je nog 16 uur per dag om dingen te doen. Nou, daar ga je in werken. En de rest wat je doet. Mm-hmm. Je wel, entertainment, weet ik veel wat allemaal, dingen online shoppen. En zij hebben dus onderzocht en gesteld dat 40% van onze wakkere uren spenderen we online. Mm. En ik denk dat veel mensen doen er meer in, andere mensen doen weer minder. Maar over het algemeen gemiddeld 40% van onze wakkere uren doen we online.
Verbaast me nog niet eens trouwens.
Nee, dat verbaast me ook niet. Nee, als je ziet hoe vaak je dingen doet online. Ik bedoel, het maakt niet uit, van shoppen tot aan Netflix, weet ik veel wat. Dat is allemaal online. Ja. En het gaat dan over consumeren. Hè? Dus niet wat je op je werk gebruikt om productiever te zijn voor je werk. Want dat zijn... dat is niet consumeren.
Oh, echt in je vrije tijd?
Ja, echt in je vrije tijd.
Oh, joh, okay. Ja.
Dus 40% van onze vrije tijdsuren spenderen we online. Mm. Wat de verwachting van hun is dat, en dat hebben we ook al eerder gezegd, dat in de toekomst, en niet zo heel verre toekomst, dat met de productiviteitsverbeteringen door robotics en AI, er een periode komt waarin we de omslag gaan merken dat we productiever kunnen zijn, zowel vanuit onszelf, dus dat we meer gedaan kunnen krijgen in minder tijd op ons werk, of vanuit ons werk. En dat heel veel robotics en AI hele sectoren gaat overnemen, waardoor er heel veel mensen ofwel minder kunnen gaan werken en dat dat minder nodig is, of dat er heel veel mensen gewoon hun baan kwijtraken en op een andere manier voorzien moeten worden in hun inkomsten. Universal basic income of wat dan ook. Ja. Maar er gaat een hele periode zijn waarin je een omslag krijgt, waarin er dus minder echt werkbare uren besteed worden. Mm-hmm. En wat verwachten ze dan? Dat tussen nu en 2030 van die 40% die wij online besteden, vrije tijdsuren per dag, dat naar 50% gaat.
Okay.
Tussen nu en 2030. Dus 10% meer. En dat is alleen maar op, dat is eigenlijk gebaseerd op best wel voorzichtige schattingen. Dat ze ook nog niet precies weten hoe dat met AI en robotics dat gaat vervangen. Maar wat zij ook zeggen is dat er zijn nu al zulke kostenreducties. Mm-hmm. Door middel van robotics bijvoorbeeld. Hè, Amazon, die op dit moment volgens mij al bijna evenveel robots heeft werken als mensen. Het aantal mensen wat werkt bij Amazon gaat naar beneden. Het aantal robots wat ze in dienst hebben. Nou, dat gaat met een paar factoren per jaar gaat dat omhoog. Dus daar krijg je een omslagpunt. Nou, al die orderpickers en dergelijke die hebben andere dingen te doen. En je krijgt gewoon heel veel mensen die gewoon ook op hun werk, want dat heb ik even rondgevraagd. Ik ken twee mensen die gebruiken bijvoorbeeld ChatGPT... Mm-hmm. om sneller hun werk gedaan te krijgen. Hè, presentaties maken en dergelijke. En toen zei ik, oké, doe je dat dan op een manier waarop je... dus ChatGPT in dit geval gebruikt om meer gedaan te krijgen... maar hou je de uren dat je werkt wel hetzelfde? Of is van die 8 uur per dag... schraap je er gewoon 1 uur vanaf omdat je sneller klaar bent met je werk... met je presentatie maken en dergelijke. En wat doe je in de rest van het uur dan? In de rest van het uur ben ik gewoon, weet ik veel, online aan het shoppen. Zit ik op Twitter, ja. Ik wat filmpjes aan het kijken.
Moet toch je 8 uur volmaken, hè?
Ja, ik weet nog dat we bij ons oude bedrijf, toen ik daar nog werkte en verantwoordelijk voor was... dat onze CFO toen zei van... toen Facebook opkwam, we moeten dit gaan blokkeren. Want mensen gaan in hun werktijd digitaal, hè, dus online, hun tijdsbesteding voorzien. En ik zag mensen op de kruidvat zitten en weet ik veel wat allemaal dingen te gaan bestellen. En ik zei, nee, dat moet je gewoon toelaten, want dat is hun pauze. En dit verwachten ze dus ook dat er meer gaat gebeuren. Dus we gaan minder werken door al die voorzieningen van robotics en AI. Mm-hmm. En dat gaan we aan online tijdsbesteding dat gaan we daarmee toepassen. Mm-hmm. Er kan een explosie komen van snellere en betere, want dat zeggen ze ook, user-generated content. Want nu wordt er heel veel content gegenereerd door productiemaatschappijen en dergelijke. Mm-hmm. Maar ze verwachten dat met AI dat wij straks ook als consumer meer gaan produceren aan digitale content.
Ja, dat geloof ik 100%.
Dat geloof ik ook. Ja, want je ziet dat nu al met TikTok en dergelijke. Er zijn heel veel mensen die hebben er gewoon side businesses bij of wat dan ook. Ja. Ook in de vorm van games, weet je wel, user-generated games.
Ja.
Gewoon infinite worlds, die gewoon zichzelf blijven ontwikkelen op basis van wat de user bepaalt. Mm-hmm. Je ziet nu al dingen verschijnen waarvan ik af en toe denk, holy hell, ik heb hier echt gewoon nul verstand van.
En het wordt alleen maar makkelijker.
Het wordt alleen maar makkelijker.
Nu in de fase dit is de slechtste variant die we ooit gaan krijgen.
Ja,
van
precies.
De technologie, van alles wat we nu bespreken.
Nou, dat. En natuurlijk nieuwe vormen van digitaal entertainment. Als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de Meta Quest. Weet je wel, virtual reality, maar nu ook de Apple Vision Pro, waar je echt geweldige filmpjes van ziet online, waarvan ik af en toe denk, man, dit is echt een soort Black Mirror aflevering.
Ja, bizar. Heb je de filmpje gezien met die gast die uit de Cybertruck loopt?
Ja. En wat was het, dat hij zo'n scherm omhoog schuift, of weet ik veel wat.
Is het een veel te grote futuristische Cybertruck. En dan zijn handen alle kanten op oversteken, terwijl hij gewoon op zich heen kijkt en alles met alles bezig is.
En twee van die gasten die dan zitten te eten, allebei met zo'n Vision Pro op hun hoofd, van, oh, daar is geen telefoon. Insight, maar ik weet niet of dit beter is. Maar dat dus, dat gaat ook bijdragen daaraan... aan het consumeren van meer digitale content. Niet alleen op dezelfde manier, maar ook op andere manieren. En zij verwachten, of tenminste ze hebben aangegeven... dat wereldwijd 20% van het vrije tijdsbudget van consumenten... wereldwijd, hè, 20% van het vrije tijdsbudget... van 34 biljoen dollar wordt uitgegeven aan digitaal gefaciliteerde goederen en diensten. Dat kan van online shopping zijn tot aan het consumeren van content, Netflix, dergelijke.
Tot een abonnement op de lange termijn.
Ja, tot een abonnement.
Als we maar 1% van deze groep binnenhalen, ook zo'n mooi argument. 1% van de tand binnenhalen.
Ja, dus 20% wordt aan van de vrije tijdsbudgetten... Want je kan ook nog naar de Efteling en dat soort dingen. Maar dat wordt uitgegeven aan online goederen en diensten. En ze verwachten dat in de komende 7 jaar... dus eigenlijk een beetje tot aan 2030... want op een of andere manier neemt iedereen 2030 als een soort target datum... dat jaarlijks met 16% kan stijgen van 1,8 tot 5 biljoen dollar. En dat is dan goed uiteindelijk in 2030 als het dan zo allemaal uitwerkt. Maar ze denken eigenlijk dat het sneller gaat. Dan zou dat niet 20% van het vrije tijdsbudget aan online zijn, maar 43%.
Ja. Dan wordt het echt een flinke markt.
Dan wordt het flinke markt.
Ja, is echt veel.
En ik zie het ook al, hè, want als je bijvoorbeeld, als ik kinderen zie hoe die hun tijd besteden. Tuurlijk, iedereen die gaat nog buiten spelen, maar dat komt vaak omdat ouders zeggen van joh, rot op, ga even van dat scherm weg.
Ja.
Ga even buiten spelen. Maar als je ziet hoeveel ze nu al spenderen aan dingen waar ik vroeger alleen als kind bijvoorbeeld... De enige keuze die ik had was buiten spelen, binnen spelen of gamen.
Ja.
En had je een console nodig. Weet je, was niet eens online en dat soort dingen, maar was, ja, dat waren je enige keuzes. Maar nu YouTube, weet ik veel, Fortnite, al dat soort dingen.
Ja.
En de sectoren die ze daarin noemen die heel interessant kunnen zijn, waar je dus ook beleggingen zou kunnen zoeken... Nou, dan moet je denken aan streaming content. Netflix bijvoorbeeld. e-sports, gaming, ja. Logisch. Online gokken en wedden. Want heel veel mensen die, nou, niet die ik ken, maar die ik zie, die hebben ook gewoon veel meer tijd om te gaan online gokken.
Ja.
En een wedden op voetbalwedstrijden en dat soort dingen. Hoe makkelijker dat wordt gemaakt. En dan kan je je voetbalwedstrijd, hè, met de Apple Vision Pro kun je gewoon volgen. En dan loop je weddenschap daarnaast in een ander schermpje en weet ik veel wat allemaal.
De toekomst.
De toekomst. Nou, en virtual reality en shopping.
Ja.
En de belegging die, nou ja, die waar je daarbij aan kan denken, onder andere Apple.
Ja, natuurlijk.
Misschien een beetje de saaie generaal van het zootje. Unity. Roblox. Alphabet. Ja. YouTube zal ook groter kunnen worden. Meta. Maar ook bedrijven zoals DraftKings.
Ja, die hebben trouwens de beste ticker die ik ooit gezien heb.
DraftKings?
Ja.
Wat is dat?
Die hebben DKNG als ticker. Ja. Die zijn ooit een keer als spek naar de beurs gekomen. En ik heb het altijd aan het houden als Donkey Kong. Mm.
Ik wilde net zeggen, Donkey Kong, ja. Donkey Kong.
Altijd aan het houden. Zo mooi.
Ja. Nou ja, goed, sommige mensen zullen hier niet aan denken, maar Shopify.
Ja, die zitten heel sterk in de digital assets markt, zie ik, ja.
Heel sterk. Ja, en ook voornamelijk sinds ze heel sterk gaan inzetten, of zijn gaan inzetten op celebrities.
Mm.
Die gewoon via Shopify heel makkelijk voor een specifiek concert gewoon een aparte shop opzetten. En dat je daar memorabilia van kan kopen, of tickets, of weet ik veel, digitale NFT's, dat soort dingen. Daar is Shopify ook een goede in. Versus Amazon, dat natuurlijk een hele centrale organisatie is. Ja, en als je in China bijvoorbeeld gelooft, Tencent.
Ja, ja.
Die hebben ook hele gaming en virtual reality takken onder zich zitten. Dat zijn beleggingen en sectoren waar digital consumers, als het zo gaat uitwerken dat we steeds meer digitaal gaan consumeren, het profijt van kunnen hebben.
En wat mij het meeste aanspreekt in het hele verhaal, is, je noemde net ook die groei van 43% jaarlijks voor die bestedingen op digitaal, hè, online?
Nou, uiteindelijk zou dat 43% zijn in totaal. Van 20 naar 43%, ja.
Oh, in totaal? Over 7 jaar tijd is dat?
Ja, over 7 jaar tijd. Oh, dus we besteden nu 20% van ons vrije tijdsbudget aan online diensten en goederen. En dat zou dan naar de 43% gaan.
Oké. Ik dacht dat het jaarlijks was.
Dus een verdubbeling.
Jaarlijks 34%.
Nee, jaarlijks schatten ze in dat het met 16% kan stijgen.
Maar dat vind ik dus nog steeds veel. Want als je bijvoorbeeld kijkt, ik heb toen vorig jaar een aantal sectoren uitgezocht die gezien worden als hypergrowth sectoren, drones en dat soort zaken, hè, die wat meer speculatievere. Als je daar boven de 20-25% per jaar zat, wat nog steeds hoger is dan 16, dan kwam je al uit tot de meer snel groeiende sectoren op mijn lijstje.
Ja.
En dit is een industrie waar iedereen het kan zien wat er al gebeurt. Het is al geadopteerd, het bestaat al. En je kan bij je kinderen en nichtjes kun je zien hoe gegroeid de groei eruit ziet. Het is niet speculatief meer.
Nee, en een goed punt, want ik denk dat heel veel mensen deze sectoren, zoals online shopping, online gaming, streaming content, Netflix, dat soort dingen allemaal, dat ze zeggen, ja, dat heeft ze een grote run-up wel gehad.
Mm-hmm.
Ja, dat is allemaal een beetje verzadigd. En hoeveel meer moet je nog hebben? Maar
tegenovergestelde.
Tegenovergestelde, ja.
Ja, ik vind het heel interessant. Misschien wordt deze wel een keer vergeten, mede door dat argument.
Denk ook.
Maar vooral gaming, ja goed. Dan moet ik ga je toch eens een keer kritischer naar kijken of we toch een goede partij zijn. En ik ben nog steeds zuurder Shopify toen ik gemist heb, terwijl ik nog de podcast van die gozer aan het luisteren was van de CEO de terugreis 25. Maar goed.
Ja.
Zal ik doorgaan naar de volgende? Eentje die ook al een tijdje genoemd wordt bij Arkinvest en waar ik helaas geen positie meer in heb, maar die mensen vast wel zullen herkennen bij me. 3D printing.
Oh ja.
En het moeilijke bij 3D printing is, als ik zie wat er allemaal mee gedaan kan worden, want ik heb de ontwikkelingen wel gevolgd, is het echt fenomenaal.
Hmm.
In de zin van dat je, het is echt een game changer voor heel veel fabrikanten, omdat je lokaal kan produceren. Je hoeft geen voorraad aan te houden. Je hebt bij wijze van spreken, heb je kilo's plastic of een soort kunst of wat dan ook heb je liggen, of metaal heb je liggen, die je meteen kan printen in de shit die je nodig hebt. Met de nieuwe printers kan je soms ook wel dat honderdduizenden stuks per dag printen. Dus niet meer zo dat je zo'n thuisprinter hebt wat 3 uur duurt om een poppetje te printen.
3 dagen later heb je inderdaad het poppetje.
Ja, dat is al niet meer zo. En wat me altijd aansprak erin is, als je kijkt naar de verwachting van deze markt, is dat die 25-40% per jaar gaat groeien. Het is echt een growth market.
Ja.
Maar goed, we beginnen ook een stuk lager dan de digital consumers erin. En daarmee is ARK wel iets enthousiaster dan anderen. Maar de gemiddelde meeste andere rapporten zeggen tussen de rond ongeveer 25%. ARK zegt 40.
Oh, nou, nog steeds veel.
Ja, nog steeds in een significante groeisector. Hè? En wat ik zo interessant eraan vind, het is jarenlang was dat een belofte dat het ooit zou kunnen. Maar Tesla maakt er al gebruik van. Die kunnen de auto's 50% sneller bouwen. Omdat ze bijvoorbeeld een onderdeel, wat normaal uit 400 losse onderdelen bestaat, in één kan kunnen printen. Mm-hmm. Het wordt al gebruikt. SpaceX gebruikt het voor het printen van raketten.
Ja.
Dat vond ik zo bizar. Raketten printen, nou, good luck. Maar het schijnt te kunnen, in die zin.
Bizar.
Tandheelkunde vind ik ook een super interessante sector. Als je nu een tandvervanger wil hebben, of een kroon geloof ik, of dergelijks, dan wordt het gemaakt, moet je een week wachten en dan krijg je 12 varianten en dan gaan ze bij proberen welke dan het beste past en de rest kan weggeflikkerd worden. Denk ik, komt niet aan de tandarts luistert, maar ik denk dat dat zo is. Maar wat ze nu dus kunnen daarmee, is dat je gewoon meteen opgemeten wordt bij de tandarts wat je nodig hebt voor tand of stukje of wat dan ook. Dat kan alle minuut geprint worden. En binnen een half uur loop je de deur uit met die tand die je nodig hebt, zonder extra kosten, zonder dat je 12 varianten hebt die weggegooid kunnen worden. Ja, je bent meteen klaar.
En met materialen die gewoon een stuk beter zijn ook voor je gezondheid, bij wijze van spreken, dan wat je vroeger alleen had.
Ja, exact. En komt perfect bij je aansluiten. Ja. Dit is een gamechanger ook op tandheelkunde vlak. En wat ik ook heel mooi vond, nog een simpeler voorbeeld, is Adidas en Nike gebruiken beide om schoenzolen te printen.
Oh ja?
En dat kunnen ze dan op een bepaalde manier doen, waardoor ze veel minder materiaal nodig hebben, maar de zool sterker is dan wanneer ze het nu maken.
Ah.
En omdat ze, als ze het zouden moeten maken zonder 3D-printing, is het heel complex om bepaalde vormen of wat dan ook te krijgen. En nu krijg je met kunststof krijg je het gewoon voor elkaar.
Ja.
Heb je gewoon een zool geprint in een minuut tijd, want dan maakt het voor de helft of minder dan de kosten.
Ja, want dat is ook zoiets. Hè? Dat zag ik ook laatst bij iemand die daar helemaal in was gedoken. Die zei ook, heel veel mensen denken dat 3D-printing iets gaat doen wat iets wat al bestaat vervangt. En dan goedkoper, sneller, meer on-demand, meer customized. Maar we kunnen nu vormen maken die we met andere methodes niet konden maken. Dus er ontstaan hele nieuwe productcategorieën.
Mm-hmm. Ja,
dat is alleen al dat is een nieuwe markt in die zin, of een verlengde van de markt. Waar je eerst totaal niet aan kon komen, omdat met bochten en dergelijke, met diverse materialen of grondstoffen, dat eigenlijk nooit kon. Want met het verhittingsproces en dergelijke, dat werkt gewoon niet. En nu kan het wel.
Ja, ja, precies. Dus er komen gewoon nieuwe dingen komen eraan. Een ander mooi voorbeeld, zonder dat te veel voorbeelden geven, en dan krijg je een idee wat allemaal gebruikt wordt. Ze gebruiken die ook voor autostoelen. Dan heb je dat schuim heb je erin in autostoelen. En dat is natuurlijk best wel een groot, kolossaal ding om dat te vervoeren ook.
Ja.
Maar ze kunnen nu dus met Freeform, dus van Desktop Metal is dat, bekende. Ja. Die print je eigenlijk gewoon iets wat zeg maar 2 centimeter hoog is.
Ja.
Dus het is gewoon één sheet aan kunststof. En als ze dat verhitten, neemt dat de vorm aan van zo'n stoel.
Ah.
Dus je kunt bij wijze van spreken voor het gewicht en de ruimte die de maakspak één stoel inneemt, kun je 10 stoelen bezorgen. En op locatie gewoon fryen en de airfryer en hoppakee, je hebt de stoel. Dat soort dingen, dat zijn innovaties.
Dat soort dingen zou ik niet eens aan denken.
Nee, precies, maar dat bedoel ik. Dus deze markt is nog steeds zo jong en kan nog steeds zo ver komen. Alleen er is één grote uitdaging en dat zie je nu ook terug als je kijkt naar de aandelen op dat gebied. En dat is dat 3D-printing of 3D-printers zijn gewoon nog steeds een enorme forse investering. Je hebt gewoon aan tonnen zit je te denken om iets te hebben wat je echt massaal kan gebruiken. Ja, en laten we eerlijk zijn, wat gebeurt er in een periode waar rente hoog staat en mensen ontslagen moeten worden? Wie gaat als laatste investeren om je productieproces net iets efficiënter te maken met dingen die zich nog niet bewezen hebben?
Ja.
Die coole gadgets zijn volgens de meeste mensen op managementniveau, denk ik. Behalve die ene nerdy techneut die het super vet vindt.
Ja, precies. Misschien high-end dingen wel die heel customized voor één persoon gemaakt moeten worden voor weet ik veel hoeveel duizenden euro's.
Ja, juweliers gebruiken bijvoorbeeld ook 3D-printing steeds meer.
Ja, bizar.
Dus daar heb je niche, maar daar ga je geen beursgenoteerd bedrijf op runnen.
Nee, precies.
Dat zijn niches. Ja. En dat is denk ik de uitdaging nu. Daarom als je kijkt naar aandelen die interessant voor zouden zijn. Heb ik een paar die in de 3D-sector specifiek zitten. Dus Velo 3D bijvoorbeeld zitten daarin. Materialize is mij zelfs een Belgisch bedrijf, als ik mij niet vergis. Desktop Metal heb je. Je hebt Stratasys en 3D Systems. Dat zijn een beetje de 5 gangbare. Alleen ik zou er wel mee oppassen op dit moment, omdat er een enorme consolidatieslag gaande is. Heel veel bedrijven hebben de groei niet kunnen maken die ze nodig hadden. Het geld raakt op. Stratasys probeerde al Desktop Metal over te nemen. Maar die worden ook indirect een andere willens weer overgenomen worden. Dus het is echt een enorme kaalslag is daar gaande. Dus ik zou op dit moment helemaal niet durven kiezen wie daar de winnaar in gaat worden.
Maar dat het een interessante industrie is voor de toekomst en dat het een blijvende industrie is, daar is volgens mij iedereen het wel over eens. Toch?
Van mij betreft wel. Ja,
dit is en wat ARK betreft ook.
Ja, ARK ook. Ja, ja, die geloven er ook al jaren in.
Ja.
Dus de interessante, misschien niet voor nu, maar interessante dingen om in de gaten te houden waar ik zelf echt in geloof.
Grappige side note, een vriend van mij die zit in Bulgarije en die zit dus nu letterlijk te kijken om op een stuk land huizen 3D te printen.
Oh, ja. Ja.
En er is één iemand die heeft zo'n printer, zo'n 3D-printer. Dat gaat natuurlijk wat anders dan dat je figuurtjes en zo maakt uit metaal en dergelijke. Want dit gaat over het algemeen volgens mij gewoon over natuurlijke materialen die je dan gebruikt en dan 3D-hutjes print.
Mm-hmm. Bizar eigenlijk, hè?
Maar überhaupt dat je daar al aan kan denken dat het mogelijk is om een soort, nou, het is geen resort, maar laten we zeggen een resort te bouwen op basis van 3D-printen van huizen.
Ja.
Ik vind dat echt...
Maar goh, ze 3D-print raketten.
Ja, dan kan hij zo'n huisje ook wel doen.
Nee, maar dat klopt. Maar de perceptie dat het allemaal kleine dingen moeten zijn... Het gaat al veel verder dan dat. Maar we hebben in ons hoofd zitten van... Er zijn leuke kleine speeldingetjes die je kan printen.
En dat zou ook een omslagpunt krijgen qua kosten en aanbod en dergelijke. En inderdaad de kapitaalintensieve manieren om zo'n apparaat te krijgen. Ja. Dat zou ook allemaal in de toekomst wat minder worden. Want volgens mij hadden zij het er ook over... dat die kosten gaan steeds meer naar beneden.
Ja.
Dus interessant.
Alright. Jouw tweede.
Mijn tweede, smart contracts.
Ingewikkeld.
Ja, heel ingewikkeld. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen denken aan smart contracts... en dan gelijk aan crypto en het hele verhaal van... daar moet ik allemaal niks van weten. Maar er zijn oprecht grote bedrijven en banken... die ook al aan het kijken zijn naar smart contracts... in de zin van softwarecode op een publieke of private blockchain.
Mm-hmm.
Laat zei iemand van, heb je dan ook dumb contracts? Ja, die heb ik.
Goeie vraag.
Want die bestaan nu overal. Dumb contracts zijn eigenlijk, niet omdat de inhoud dom is wat erin staat... maar je hebt altijd een middleman nodig om een contract te tekenen tussen twee partijen. Ga uit van je huis, weet je. Je hebt al een notaris nodig. Als je auto verkoopt, heb je ook een middleman nodig die dat verifieert. Als wij een weddenschap afsluiten en we zeggen van... nou, we gooien er 1.000 euro in die weddenschap... dat jij hoger eindigt dit jaar dan ik qua rendement.
Heb ik dat gezegd?
Hey. En aan het eind van het jaar zeg je... nee, dat was niet de afspraak.
Ja.
Nou, met een smart contract op code gebaseerd... stel je gewoon een aantal voorwaarden vast. En heel veel mensen zullen het misschien wel weten... maar voor de mensen die dat niet weten... het is gewoon puur code die zegt... als dit gebeurt, dan dat.
Ja.
Wij leggen allebei 1.000 euro in. Als aan die criteria is voldaan, die je dus van tevoren bepaalt... en hoe publieker de informatie is, hoe beter dat natuurlijk is voor dat smart contract... dat er ook geen bias in zit, dat er geen meningen in zitten of wat dan ook. Een soort jury of arbiter. En dat aan het eind van het jaar automatisch... degene die het hoogste rendement heeft, paf, daar gaat het geld naartoe.
Ja.
En ook met de actes bijvoorbeeld van huizen. Waarom zou je een notaris nodig hebben in de toekomst? Je zou kunnen zeggen van nou, je logt allebei in een digitaal systeem... met je digitale identiteit. Er worden wat checks gedaan, gewoon door het systeem zelf. Niet door alle andere mensen. Je uploadt wat gegevens en vervolgens je stort het geld in een smart contract. Vervolgens gaat de akte gaat over naar diegene. De ene krijgt het geld, de ander krijgt de akte. Hartstikke simpel. Dat zijn dingen die nu natuurlijk... blockchains krijgen over het algemeen een beetje een slechte naam... omdat het allemaal aan crypto en scams en dat soort dingen wordt verbonden. Maar JP Morgan is er al mee bezig. Larry Fink van BlackRock heeft gezegd... dit heeft de toekomst, want alles wordt digital straks. Alle real-world assets worden straks uiteindelijk op een blockchain gezet. Waarom? Omdat het een openbare ofwel privé-ledger is... afhankelijk van hoe de blockchain in elkaar zit. Waarop verifieerbaar is... alles wat is afgesproken. En wat ARK dus zegt, is... dat vond ik wel een aparte statistiek... dat de waarde van financiële assets... ik wist dat niet eens, ik heb af en toe die cijfers gehoord. Dus alle financiële assets in de wereld zijn tussen het jaar 2000 en 2020... van $140 biljoen gestegen naar $510 biljoen. En op basis van die groei... alle gatekeepers die je nodig hebt... want je hebt altijd een arbiter nodig... en altijd een facilitator, dus een bank of een notaris of wat dan ook... die hebben daar ongeveer $17 biljoen aan verdiend. Dus ongeveer 3,3% nemen zij aan fees en kosten van die groei. En dan kan je bijvoorbeeld een voorbeeld bedenken zoals KYC. Dan moet je bij elke exchange, de Giro, weet ik veel wat allemaal doen... Know Your Customer... Het kost gemiddeld meer dan $1000 per klant om te voldoen aan alle vinkjes. Weet je wel, anti-money laundering. je krijgt bij de Giro ook allemaal checks en balances.
Ja,
en
het is een heel ingewikkeld proces om dat goed na te leggen.
Heel ingewikkeld, want
ja,
als uiteindelijk zo'n broker of welke institutie of welke instelling dan ook daar niet adequaat mee omgaat, jij zal dat weten bij Amdax ook, ja, dan kan je licentie kwijtraken. Ja, dus daar hebben ze ook heel veel geld voor over. Maar er wordt geschat dat alleen al KYC-praktijken de wereldeconomie zo'n $270 miljard kosten.
Zo.
Omdat je daar gewoon heel veel gatekeepers van
maar, hebt. Maar oké, advocaat van de duivel. Hè? Mag je dat zo stellen, dat het de wereldeconomie zoveel geld kost? Want uiteindelijk komt het geld ook weer terecht bij mensen in die KYC-diensten verlenen. Het geld komt weer in de economie terecht.
Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk kan je zeggen dat een bepaalde regulatie, dat is mijn mening, een bepaalde regulatie heeft ervoor gezorgd dat er heel veel mensen betrokken moeten worden bij processen die nog niet geoptimaliseerd zijn. Ja, dus die niet frictieloos zijn.
Ja, ze zouden het bedrag kunnen besparen, zou je eigenlijk zeggen.
Ja, misschien dat je niet de hele 270 miljard kan besparen, maar misschien dat je geld erop kan besparen, waardoor er weer nuttigere banen, bij wijze van spreken, worden gegenereerd.
Ja, natuurlijk, het laatste wat al die financiële instellingen willen is dat ze minder winst maken.
Maar dan zouden ze op andere manieren winst kunnen maken, bij wijze van spreken. Okay. Want dit soort toestanden, zoals smart contracts, wereldwijde blockchains en dergelijke, kunnen natuurlijk ook gewoon, omdat het frictieloos is, kunnen meer mensen er gebruik van maken, meer volume. Dus uiteindelijk heb je dan minder fees nodig. Maar we verdienen er nog steeds genoeg aan.
Ja, dat is waar.
Maar bepaalde voorbeelden, bijvoorbeeld notariskosten, rechtbankkosten, administratiekosten van gemeentes, weet ik veel wat, je parkeervergunning, dat soort dingen allemaal. Administratietaken die nu veelal door mensen gedaan worden en iedereen moet tol betalen om mee te kunnen doen. Want wij, denk ik, in Nederland realiseren ons dat niet. De meeste mensen die een bankrekening hier aanvragen bijvoorbeeld, ja, die gaan door wat processen heen, moeten wat dingen uploaden. Of misschien zelfs per post insturen. Weet je, ik heb geen idee. Sommige banken doen dat misschien nog. Of per e-mail. Daar heb ik ook überhaupt een hekel aan. Stuur je scan van je paspoort door via de e-mail.
Ja, lekker. Okay. Ja.
In Oost-Europa lopen er al 20 twannetjes rond met een nieuwe bankrekening, denk ik.
Je mag er geen disclaimer op zetten, want dan telt hij opeens niet meer.
Nou, dat
ook weer zoiets gek.
Ja, joh. Ja, goed, dat is allemaal super inefficiënt. Maar om mee te doen met een bankrekening, worden de meeste mensen wel goedgekeurd. Maar er zijn ook mensen die worden gewoon afgekeurd.
Mm-hmm.
De Rabobank heeft een heel verhaal gehad van mensen die bepaalde dingen deden waar ze het niet mee eens waren, terwijl het helemaal geen rare uitgaven waren. Hup, paf, doei, ja, 30 jaar. Jammer joh.
Eén keer 10 euro naar een Coinbase overgemaakt en je bent.
Ja, dat soort dingen. Dus uiteindelijk, zegt ARK ook, smart contracts, dus op code gebaseerde arbitrage en verifying, dus de verificatie, zouden al die de meeste belemmeringen en hoge kosten aanzienlijk kunnen verminderen. En een van de dingen die zij noemen, en daar had ik nog niet eens echt aan gedacht, want mijn perceptie is altijd van stablecoins. Want stablecoins zijn eigenlijk niks anders dan een tokenized versie van bijvoorbeeld de US dollar.
Ja.
Jij geeft US dollars, jij krijgt een tokenized versie ervan terug. Nou, wat is het voordeel daarvan? Dat kun je frictieloos via je eigen wallet naar een andere wallet sturen. Er komt geen bank aan te pas en dergelijke. Dat uitgevers van die stablecoins nog wel eens de winnaars zouden kunnen worden. Omdat wat zij zeggen is dat de opkomst van stablecoins, die digitale toegang bieden tot bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, heel interessant zijn voor mensen en economieën die niet altijd toegelaten worden tot het dollarsysteem. Er zijn er meer in de wereld die niet toegelaten worden dan wel toegelaten worden.
Ja, ja.
Gedurende de afgelopen 3 jaar is het aantal dagelijkse actieve stablecoin-adressen wereldwijd met 93% op jaarbasis gestegen. Ja. Van 171.000 adressen naar 1,2 miljoen adressen.
Enorme adoptie.
Dus. Enorme adoptie. Heel veel mensen zullen zeggen van, joh, wat de fuck moet ik ermee? Ik heb gewoon euro's, waarom zou ik daar een tokenized versie van hebben? Maar in heel veel delen van de wereld is dat wel interessant.
Ja. Maar dat mag ik daarop inhaken. Dat vind ik namelijk interessant als we het hier hebben over de toekomst van crypto bijvoorbeeld.
Hmm.
Kijken we heel erg vanuit onze Nederlandse bril daarna, onze westerse bril, waar veel dingen best wel goed geregeld zijn. De euro is redelijk inflatievast, relatief dan de dollar idem. Maar om ons heen natuurlijk zoveel landen die, wat jij zegt, waar mensen heel slecht toegang hebben tot banken, maar gewoon niet naartoe komen, niet toegelaten worden, met enorme inflaties te maken hebben.
Ja.
Waar dit echt een lifesaver voor ze kan zijn om het te kunnen pikken aan de Amerikaanse dollar.
Ja, en het is zelfs, wat zij ook zeggen, maar daar ben ik het ook al mee eens, omdat het op, in dit geval, bijvoorbeeld neem USDC, stablecoin die uitgegeven wordt door Circle, waar Coinbase ook in zit. Dat is op een publieke blockchain. Dus je kunt letterlijk alles volgen. Qua anti-money laundering is het veel makkelijker om criminelen op te sporen. En ook veel goedkoper, trouwens. Ja. Want je kan er gewoon, het is gewoon code. En je kan er een ander softwareprogramma op zetten om dat te tracken. Bijvoorbeeld, hoe noem je dat nou?
Chainalysis. Ja.
Die kan ingeschakeld worden. En dan kun je gewoon letterlijk de herkomst en het gebruik en waar het allemaal heen is gegaan, et cetera. Kun je gewoon allemaal volgen. Dat is veel lastiger met dollars zelf.
Ja, zeker. Ja.
En uiteindelijk zeggen zij ook van tokenization van traditionele assets en real world assets heeft een best wel een vlucht genomen. Mm-hmm. En ook best wel credibility gekregen, omdat er nu ook, en ik weet niet of heel veel mensen dit weten, letterlijk staatsobligaties zijn uitgegeven op de blockchain. Mm-hmm. Via in dit geval stablecoins, of dus niet stablecoins zelf, maar een vorm van tokenization van die staatsobligaties, wat je normaal gesproken via instituties moet doen en op de giro moet verhandelen en dergelijke. Maar de staatsobligaties op de blockchain zijn in 2023 gestegen van $100 miljoen naar bijna $1 miljard. Jezus. Dollar.
En dat klinkt natuurlijk heel veel. 1 miljard waarschijnlijk in het hele ecosysteem is weinig. Als je, als je de groei ziet. Ik had niet verwacht dat het nu al zo sterk was gegroeid.
Nee, dus zij zeggen ook, dit gaat in de toekomst veel meer toenemen. En daar hebben we hem weer. Larry Fink van BlackRock, onze grootste, meest influential finance person of vermogensbeheerder. Die heeft ook al aangegeven dat er zijn schaalvoordelen, kostenvoordelen, snelheidvoordelen te halen uit blockchain toepassingen en het tokenizen van traditionele assets. Waaronder ook aandelen.
En dat weten veel mensen volgens mij niet. Hè? Dat als je een aandeel koopt, blijft gewoon 5 dagen... kan het gewoon blijven liggen bij een broker, officieel.
Ja, ja. Bij een tussenpersoon. En vaak tussen brokers kan je je aandelenportfolio niet overzetten. En als je het al wel kan, kost het heel veel geld. Weer een soort tol wat je moet betalen.
Ja, heel goeie. Klopt. Ja.
Terwijl als het tokenized zou zijn, en dat snappen denk ik heel veel mensen niet, dan haal je het uit die walled garden. Mm-hmm. Want een token van het aandeel Tesla bijvoorbeeld, kan je tussen allerlei brokers kan je heel, heel makkelijk verwisselen, als die rails er zijn tenminste. En nu, dat is allemaal een hoop papierwerk. De nieuwe broker moet een hoop KYC doen, et cetera. Waar is dit vandaan gekomen? Waar heeft u het mee gekocht? Bla, bla, bla.
Ja.
Er zijn gewoon hele hoge kosten mee gemoeid. Nou, als je het dan hebt over wat voor beleggingen je dan aan kan denken, dan heb ik het niet alleen over, hè, want dat denken veel mensen denk ik aan, en niet alleen over crypto. Maar je zou bij crypto bijvoorbeeld Ethereum, Solana, Avalanche, dat zijn allemaal blockchains die dit faciliteren, de smart contracts. Maar ook, wat ik net al zei, Circle of Coinbase. Hmm. Circle is nu nog een privébedrijf, private bedrijf. Ik zit erin nu.
Oh ja?
Ja, via een startup investment of een scale-up investment. En Coinbase.
Oef, dat wordt een leuke, denk ik hoor.
Ja, die gaan ook een IPO maken als het
ja,
is.
Ja, ja.
Dus dat wordt nog wel leuk. Hopelijk. Je weet het nooit. Ja. Wachten.
Als je de volgende keer met 3 gouden horloges hier aankomt, eindelijk dan.
Nog een keer 3 gouden horloges. Nee, maar dus ook die. Maar die bestaat al een tijdje. USDC, die is echt groot aan het worden. Ook in Zuid-Amerika. Gigantische groei.
Ja.
Maar ook PayPal.
Ah, ons lievertje.
Nou ja, PayPal die heeft dus een stablecoin gelanceerd. Mm-hmm. Waarmee zij ook zelf zeggen, in ons ecosysteem en tussen onze merchants en dergelijke, is dit veel frictielozer. Dus gewoon PayPal USD heet dat. Dan heel veel mensen die zeggen dan van ja, wat moet zo'n, hoe kan je verdienen aan een stablecoin?
Mm-hmm.
Nou, op dezelfde manier als dat je aan alle andere dingen kan verdienen. Mm-hmm. Fees. Het leven rente. Van fees.
Rente ook, toch? Krijg je erop?
Ja, rente.
Ja.
Tenminste, rente in de zin van de mensen die zo'n stablecoin ergens stallen. Die kunnen PayPal zelf, die verdient natuurlijk aan de fees.
Ja, ja.
Dus dat soort bedrijven, zowel privé bedrijven of private equity als publieke bedrijven en crypto.
Ik denk dat dit nog wel eens heel snel zou kunnen gaan de komende jaren. Daar wordt niet zoveel over gepraat. Zoveel mensen die zien daar voordelen in tokenization. Dat zou me niet verbazen als binnen 2-3 jaar dat redelijk standaard is bij de grote financiële instellingen.
En ik weet ook niet of dit.
En we gaan er ook niks van merken.
Nee, en ik weet ook niet of dit waar is. Maar ze zeggen zelfs, of dus, ik heb dit heel veel overal gezien. En ook ARK zegt dat in heel veel van hun in-the-know gesprekken. Ze zeggen, als je het over adoptie hebt van cryptografische technologie, dan zullen waarschijnlijk stablecoins de adoptie faciliteren. Mm-hmm. En niet Bitcoin en Ethereum en dergelijke. Want er zullen veel meer instellingen wereldwijd gebruik maken als eerst van stablecoins, terwijl ze het niet weten.
Ja, nee, maar dat is toch uiteindelijk de ware adoptie. Ja. Dus als je als eindgebruiker niet eens weet dat het de blockchain is of met crypto te maken heeft, maar het werkt gewoon fijn, het werkt snel en makkelijk met weinig kosten.
Ja, en een digitale euro, waar heel veel mensen het over hebben, CBDC, dat wordt ook gewoon een stablecoin.
Ja. Daar heb ik nog te weinig over gelezen. Ja. Nou, er ook wat kritiek over, maar ook om een blockchain over te zeggen. Ja. Ja, nee, dat klopt. En nog de laatste. Ja. Die haakt er een klein beetje op in.
Ja.
Ik vind het heel blij dat je mij overlaat. Want jij bent hier normaal gesproken de Bitcoin Dad natuurlijk. Maar fijn dat je mij ook even mijn werkgever laat plukken. Want dat was een...
Tuurlijk.
Nee, dit is de laatste. Maar ik vond wat hier met name interessant is. Dit is een Bitcoin allocatie hebben ze erin gezet.
Mm.
In een van de top 14 trends of technologieën. En dat doen ze al jaren. Ze zijn al jarenlang Bitcoin adept bij ARK Invest ook. Maar ze hebben dit met een specifieke reden. Of in ieder geval waarom het mij opviel voor deze keer. Het gaat niet alleen om Bitcoin gaan omhoog. Dus yippie-ki-yay, zeg maar.
Mm.
Maar er zijn twee dingen die me opvielen in dit verhaal. En eentje daarvan is als je dus kijkt naar de ontwikkelingen van Bitcoin de laatste jaar. Mijn werkgever zei het laatst in mooie bij een sessie. Die zei, we hebben de IPO van Bitcoin meegemaakt.
Oh, met de ETF?
Ja, met de ETF. Dat was een IPO van Bitcoin. En waardoor het nu echt gevalideerd is door de grote financiële instellingen van it's here to stay.
Mm-hmm.
En wat ARK Invest suggereert of beargumenteert is dat het Bitcoin is hierdoor de laatste jaren, door de ontwikkelingen, een steeds betere risk-reward geworden.
Mm.
Oftewel de volatiliteit was steeds iets minder in die zin. Er gaan steeds grotere partijen komen erin. En dus de risk-adjusted... risk-adjusted, niet rendement.
Returns?
Nou, risk-adjusted returns.
Ja.
Die wordt steeds aantrekkelijker. En wat zij dus hebben... ze hebben eerst gekeken, okay, wat zit er nou aan te komen... komende jaren voor Bitcoin, die dit verhaal nog sterker maakt. Nou, je hebt de ETF-launch hebben gehad. Wat sommige mensen zeggen dan compleet falen was. Ja. Volgens mij is hij nu de top 3 ETF qua inflow in de wereld.
Ja.
Wereld.
Het voorbij is zilver al.
Voorbij zilver zelfs. In een, wat is het? 2-3 weken tijd? Maandje tijd?
Ja, maandje tijd, ja.
Dus mensen die zeggen, het is een totale faal... omdat de bitcoinprijs niet omhoog gaat, die gaan nog wel wat meemaken.
Dat is het verschil, hè. Als je alleen naar de prijs kijkt, ja.
Ja, maar als je kijkt, de inflows is gigantisch. Ja. Ik zag vandaag zelfs op de Canadese ETF van Fidelity... die hebben dus voor een standaard in hun ETF 1% bitcoin nu. Nou ja, jongens...
Dan ga je meer krijgen.
Ja, en dan ga je... En daar heeft de ARK het dus ook over. Dus, maar naast dat zeggen ze... Nou, Bitcoin halving komt eraan ergens in april, mei geloof ik. Waardoor het moeilijker wordt om bitcoins te minen. Dus meestal ook een reden daarna om bitcoinprijs omhoog te gaan. Nou, institutionele adoptie spreekt voor zich met al deze ontwikkelingen. En ook een stukje duidelijkheid in regelgeving.
Hmm.
Met die case dat ze nu hebben, de SEC tegen Coinbase. Waarvan ze na de eerste dag al zeiden... Ja, de SEC gaat hier zo gigantisch nat op... wat ze proberen met Coinbase. Dus dit jaar, linksom of rechtsom, gaat er meer duidelijkheid komen over regelgeving van crypto. En dat maakt ook weer het risico lager. En als je dan kijkt, dat was dus degene wat me opviel. Zij hebben dus ze hebben een portfolio samengesteld, ARK, waar jij waarschijnlijk super blij van weet hoe jij het zag. Van wat zou nou het ideale portfolio eruit zien op basis van risk-adjusted rendement?
Ja.
Of risk,
dus niet maximaal rendement of super verdedigend of wat dan ook. Maar inderdaad gewoon risico versus rendement. Wat is het meest aantrekkelijk?
Ja, waar ga je het meeste verdienen met de minste volatiliteit? Ja. En hoe dat eruit zag, en daar verbaas ik mij enorm over. 30% aandelen.
Mm-hmm.
10%, ik rond het een beetje af. 10% grondstoffen, 9,6% grondstoffen. Ruim 40% goud.
Ja. Oh, het doet niks.
Jij ging dat zo goed op bij de Discord ook, geloof ik. Maar 40% goud, ik verbaas me daar nog steeds over. En bijna 20% bitcoin.
Ja.
Dat was voor afgelopen jaar de beste risk-adjusted portfolio die je kon samenstellen. Ja. Dus, en dat vond ik bizar. En je ziet de afgelopen jaren, eigenlijk sinds 2018... dat de percentage van bitcoin alleen maar meer is geworden door de jaren heen. Dus het wordt een steeds betere risk-reward verhouding. Nu is 20% van de portfolio, zou het kunnen zijn. En ik vond trouwens de rol van goud ook echt opvallend.
Mm-hmm.
Ik denk ook wel dat je het afzet tegen bitcoin. Hè. Dat is natuurlijk heel riskant ten opzichte van iets wat heel solide is. Maar
het is natuurlijk wel kijk, goud op zich, bitcoin op zich...
Mm.
Dat is een ander verhaal.
Mm.
Maar als je het samenstelt in een portfolio inderdaad... en je gaat risk versus return afwegen... dan krijg je gewoon bepaalde wegingen die er heel krom uitzien.
Ja, ja.
Maar ja, zij hebben dat met heel veel analisten hebben ze dat gewoon nagerekend en bepaald. Ja, 40% goud, 20% bitcoin. Ik denk dat heel veel mensen gewoon echt denken als ze dit zien... zijn ze helemaal debiel geworden of
maar
zo?
Het lijkt een beetje op jouw portfolio.
In die zin. Nou ja, ik heb net mijn goud afgeschaald. Maar,
oh ja, dat is waar. Maar ik vond het wel dit opvallend, ja, dat dit eruit kwam. Had ik zelf niet verwacht en dat gaf me wel weer nieuwe inzichten. En uiteindelijk gaat het verder een stuk erover. Dus dat het steeds interessanter wordt voor beleggers om in ieder geval iets van Bitcoin aan te gaan houden. En dat het, ja, dat. En ze hebben een rekensom gemaakt. En daar gaan alle Bitcoin bulls en helemaal goed op. Ze hebben berekend. Oké, wat als nou drie scenario's? Als je nou... We beginnen met het makkelijk scenario, waarbij je mag stellen dat Bitcoin de-risked is en dat 1% wordt van een gemiddelde institutionele portfolio. Ja. Zoals nu Fidelity Canada dat ook heeft. Stel dat dat gewoon de standaard wordt. Uitgaande daarvan, een beetje speculeren, zou de prijs van Bitcoin rond de 120.000 worden. Mm-hmm. Drie keer zo hoog ongeveer als het nu is. Ja. Op basis van een redelijk conservatieve houding, mits de adoptie doorgaat. Ja. Hè? Dus, en nogmaals, dit is dus een bullish brochure van ARK. Mm-hmm. Maar als we kijken naar de Sharpe ratio, en dat is iets wat gebruikt wordt om te meten hoe de risico en rendement met elkaar afgewogen worden. Kijken voor veel beleggers naar. Hoe haal ik het meeste eruit aan
en
het geld?
En hele grote institutionele spelers kijken er ook naar.
Ja, exact, exact. Zou het afgelopen 5 jaar gemiddeld 4,8% allocatie betekenen voor Bitcoin? Hmm. En als het dat door zou zetten, zou Bitcoin naar 550.000 moeten gaan.
Oh, hoopje.
Meer dan 10x op basis van de huidige, of de afgelopen 5 jaar Sharpe ratio. Ja. Dus niet eens... Niet
uit de lucht geplukt of weet ik veel wat. Gewoon geen pipe dreams, maar gewoon op basis van een... Ja. Van iets wat heel de wereld gebruikt.
Exact, exact. Ja. En nou is gekeken naar wat als we nou helemaal agressief worden en we pakken de huidige Sharpe ratio van Bitcoin. Mm-hmm. Dan zou Bitcoin nu, en daar komt heel veel hoopje bij kijken. Dus mensen die in de auto aan het rijden zijn en Bitcoin hebben, moeten even hun oren dicht houden. Anders ligt ze aan de zijlijn. Dan zou het betekenen dat de Bitcoin-prijs 2,3 miljoen per Bitcoin zou moeten zijn. Ja. Op basis van de 20% allocatie in een gemiddeld portfolio in Bitcoin. Ja. Best een beetje agressief. Beetje agressief.
Niks is onmogelijk, maar ga van het minst bullish scenario.
Ja.
En ik denk dat dat voor de komende tijd ook wel iets is. Hè, dat gaat niet gelijk gebeuren. Maar ik heb veel speeches gevolgd, ook van traditionele finance mensen. En die zeiden allemaal, ook al hebben wij een hekel aan Bitcoin, mm-hmm, want het representeert niks waar wij in geloven. Wij krijgen straks van al onze klanten te horen dat als wij niet tenminste in onze portfolio samenstellingen in ieder geval 1% allocatie voor Bitcoin hebben, mm-hmm, en dan trekken ze hun geld weg. Mm-hmm. Want 1% versus de returns die je kan krijgen, hè, daar hebben ze het over, risk-adjusted returns, dat kunnen we niet meer veroorloven. Dus ook al willen we het niet, er komt straks vraag dat het wel moet.
Ja, want anders ga je die 2% op hele portfolio per jaar ga je missen, of die 1% extra van een andere haalt.
Ja.
En als je 4 of 5% per jaar belooft en je haalt 1% meer of minder, tikt wel aan.
Ook al heb je er zo'n hekel aan, het maakt niet uit.
Maar ik vind dat is misschien wel de ultieme adoptie in die zin, als mensen dat gaan uitspreken, zonder dat meteen ontslagen te worden.
En de stamp of approval.
Is het, stamp of approval. Ja. Dus ik vond het heel interessant om vooral vanuit dit perspectief naar te kijken. Mm-hmm. Dus ik ben langzaam weer een beetje Bitcoin aan het kopen. Langzaam.
Langzaam, totdat we bij de 2,3 miljoen zijn en dan ga je all in.
Jazeker. Oh, ja, op het moment dat we de full bull market zijn, dan stap ik in. Hey, maar we hebben dus digital consumers besproken, 3D printing, smart contracts en Bitcoin allocatie, risk adjusted rendement. Er staan nog 10 andere in het rapport van ARK. Kun je ze zelf lezen als je het leuk vindt. Ik zal ze een link zetten in de show notes, dat je kan downloaden. Aanrader, denk ik, als je een techbelegger bent, hè?
Heel leuk ideeën.
Ja, leuk om naar te kijken. We gaan hem afronden.
Ja.
Ik zie ook dat je de Jack Daniels op hebt. Smikkelen zeker, hè?
Ja, man. Meer.
Ja, nou, laten we dat maar niet doen, denk ik. Hey, dank je allemaal weer voor het luisteren. En
tot de volgende week.